Ja, eigenlijk is gisteravond alles al aan de orde geweest. Het moet duidelijk zijn, wanneer je een beetje wakker wordt, dan krijg je een klein beetje door hoezeer je bevangen was in het leven. Die vaststelling die geeft al aan dat je een klein beetje ruimer bewustzijn hebt dan dat primaire directe bewustzijn van het praktische leven. Het praktische leven waarin je gericht bent op deze taak en dan op die dingen en dan wil ik dit doen en dan gaan we dat doen en dan gaan we dat plannen en dan moet dat op orde. Dat is dat primaire leven, je gaat van het een naar het andere. Het is typisch voor mensen dat er toch steeds een ruimer bewustzijn ontstaat. Soms af en toe, soms een heel klein beetje, soms wat meer. Wanneer je dat merkt, dan trek je je conclusies. Waardoor ontstaan er minder prettige dingen in je leven? Natuurlijk zijn er altijd zaken van buitenaf die werken. Er is de inherente vergankelijkheid. Maar waardoor ontstaat het lijden? Dat ga je merken wanneer er een klein beetje meer ruimte van je eigen bewustzijn is. Dat ontstaat door bewustzijnsverenging, identificatie van het eigen zelf met iets beperkts. Karakteristiek van dat zelfzijn is, in ieder geval een relatieve zin, dat het niet weet hoe het zit. Het is het niet weten. En dat het daarom op een beperkte wijze doorgaat. Dat het lijden veroorzaakt. Vaak is er, wanneer je iets verkeerds gedaan hebt, is achteraf een bewustwording, nee, ik had het anders moeten doen. Ja, dat komt achteraf, wanneer er een beetje ruimer bewustzijn is, en je komt terug, en dan stel je dat vast. Dan gaat het natuurlijk niet om allerlei concrete, praktische dingen, van het ene, dat gaat nog even makkelijker dan het andere. Nee, het gaat om dat fundamentele punt. Het fundamentele punt, dit zelf zijn, dat kan zich zo blijkbaar helemaal in iets gooien, dat het daar een speelbal wordt van de krachten die daar aanwezig zijn. Terwijl je ook een andere ervaring hebt, dat dat niet het geval is, dat je jezelf bent. Dat het zelf zijn niet, in ieder geval niet helemaal afhankelijk is van de condities. Natuurlijk ben je je lichaam, maar je bent niet alleen je lichaam. Natuurlijk ben je die en die, maar je bent veel meer. Wat is dat meer? Dat kun je pas bewust worden wanneer je bewustzijn een klein beetje uitbreidt. Nou ja, daar zijn we mee bezig geweest. En de eerste stap is dus dat je werkelijk een standpunt gaat innemen, dat je bewust kan worden van je alledaagse zelf. Dat kun je doen. Je kunt een klein beetje achteruit gaan, terugkeren in je reflexieve bewustzijn. En dat reflexieve bewustzijn, dat is werkelijk een stukje afstand nemen en daarin weerspiegelen wat zich toont ten aanzien van je eigen situatie in de wereld. We hebben dat beoefend. Hulpmiddeltje is dat je werkelijk de hele horizon gaat zien in plaats van een klein stukje. Wanneer je op het horizontale vlak zit en je gaat kijken naar voren toe, weet je, nou, ik kan dat allemaal wel zo bezien. Maar omdat het een beperkte vorm van bewustzijn is, heb je als het ware oogkleppen op. Wat verder links en rechts zit en wat in je rug zit, zie je niet. Natuurlijk, het is allemaal relatief. Soms zeg je, nou, iemand die heeft helemaal wel oogkleppen op. Dus die ziet alleen een klein beetje wat direct voor hem zit. Soms is het een beetje meer open. Maar goed, principieel is het dus mogelijk om wel een klein beetje terug te keren naar jezelf als afstandelijke waarnemer. En je ziet je eigen situatie in de wereld zoals dat functioneert. Het leven in de wereld gaat door. Intern ervaar je wel heel duidelijk hoe dat zit, lichamelijk, gevoelsmatig, hoe dat leven verder doorgaat. Er kan direct al, terwijl je dat standpunt inneemt, min of meer al een non-dualiteit zijn van zelf zijn en datgene wat je waarneemt. Je hebt het al wanneer je gewoon gaat kijken naar je hand. Doe dat maar eens. Daar is je hand en je hebt dan eigenlijk al direct een zekere afstandelijke positie ten opzichte van die hand. Je ziet die hand als verschijnsel op een afstand en je kunt er van alles over zeggen. Dat is een externe blik. Terwijl er natuurlijk ook dat interne gevoel is. Dat hoort erbij. Hoe zit het dan met de aard van jezelf ten opzichte van de hand? Voor zover je een externe blik hebt, kun je dat versterken en zeggen, ik ben die hand niet. Ik kan er een splinter uitsnijden. Ik kan de botten voelen, ik kan tekening maken, de hele anatomie die geldt daarvoor. Dat is de ene kant. Aan de andere kant, intern voel je de hand en je bent die hand en met die hand kun je tasten. En die hand wordt helemaal bij je waarnemingssysteem. Wanneer je kijkt, kunnen beide kanten aanwezig zijn in een non-dualiteit. Je ziet je lichaam als waarnemer op een afstand, je ervaart intern je eigen lichaamsgevoel en er is een non-dualiteit ten aanzien van je lichaam. Dat lichamelijke gevoel dat kan zich heel makkelijk uitbreiden. Daar zijn we ook al mee bezig geweest vanmorgen. Zo ervaar je de hele werkelijkheid van binnenuit als jezelf. Je ervaart het ook van buitenaf. Je wordt door niets speciaal opgeslokt. Dit ben je niet en dat ben je niet. En toch gaan die twee dingen samen. Als je het ene zegt, moet je ook het andere zeggen. Als het tegelijkertijd aanwezig is, kun je niks zeggen. Omdat elk zeggen weer eenzijdig is. Het ene begrip is het object, het andere begrip is het subject. Het samengaan is niet onder woorden te brengen. We noemen het non-dualiteit. Er is geen tweeheid. De mind maakt het onderscheid tussen het een en het ander. Op het mentale niveau kan die eenheid niet vastgesteld worden. In je gevoel heb je dat verschil van het eigene en het vreemde, het andere. Op het niveau van het gevoel kan dat niet samengaan. Wanneer die twee polen samenkomen, is er iets onuitsprekelijks. In een verdergaande bewustzijn stel je dat vast. Oh, zo zit het. Dat betekent dat er voor jezelf zijn geen specifieke identiteit is. Als het leven doorgaat, dan is het leven dat zich leeft. De namen die we geven aan alles, de woorden die we gebruiken, Ze zijn conventioneel. Dat betekent dat ze in het leven, samenleven, wel een zekere functie hebben. Maar waar slaat het op? Op een heel betrekkelijke waarheid. Een heel betrekkelijke werkelijkheid. Die alledaagse praktische werkelijkheid, dus die krijgt zijn betrekkelijkheid ten opzichte van iets dat niet betrekkelijk is. Die condities, die worden gezien als er zijn maar condities, ten opzichte van iets wat niet vastzit aan condities. De veranderingen in de tijd. En de tijd, die krijgt pas een betrekkelijke betekenis ten opzichte van dat wat niet in de tijd is. Alleen al dat je spreekt van veranderingen in de tijd, dat geeft al aan dat je een notie hebt van die sfeer waarin die veranderingen plaatsvinden, waarin niet die tijd aanwezig is. Je hebt al een idee van het onveranderlijke wanneer je over het veranderlijke spreekt. Je hebt al een idee van oneindigheid wanneer je over eindigheid spreekt. Je spreekt over condities, omdat je ook een besef hebt van het ongeconditioneerde. Je spreekt over scheidingen en dualiteit, omdat je weet hebt van non-dualiteit. We hebben gezien hoezeer het een natuurlijke ontplooiing is wanneer die non-dualiteit, die ongeconditioneerdheid, zich gaat manifesteren. Dat het een heel natuurlijk iets is wanneer de kunstmatigheid wordt losgelaten. In de ontspanning en helderheid is dat meteen duidelijk. Dualiteit ontstaat altijd met spanning. Er ontstaat een uit elkaar gaan van wat eerst in een non-dualiteit aanwezig is, en het uit elkaar gaan, dat moet met kracht gebeuren. Het moet uit elkaar getrokken worden. Het scheidende denken kost energie, kost moeite. Wanneer dat denken zich gaat ontspannen, is het direct weer in je eigen ervaring non-dualiteit. We hebben ook gezien hoezeer dat non-duale zelf zijn ervaren wordt als onbetwijfelbaar. Zeker. Daarin heb je als enige vertrouwen. En elk ander vertrouwen is niks anders dan dat zelfvertrouwen. Zie wat primair is en wat secundair. We hebben het ook gehad over de grootste valkuil die er is, en dat is bij ontzettend veel mensen het geval, die zijnservaring van non-dualiteit toch weer gaan psychologiseren. Het is ook maar een opvatting. Net zo goed als andere opvattingen, het zit tussen je oren. Maar zie wat er dan gebeurt. Dan wordt een werkelijkheid centraal gesteld, een absoluut gesteld. De werkelijkheid zoals men dat ervaart, die van de ik-persoon, lichamelijke ik-persoon, met al zijn beperkingen in het leven. Dat is wel de standaardopvatting van de 20e eeuw. Wij zijn eindige mensen en daar moeten we, met die eindigheid moeten we leren leven. We worden bepaald door allerlei condities, bijvoorbeeld die van de hersenen, die van de aanleg, de erfelijkheid, en we moeten daar maar zo best mogelijk mee zien te leven. Maar je ziet dat er een verabsolutering plaatsvindt van die mensopvatting, van die opvatting van werkelijkheid. Een verabsolutering. Is dat reëel? Ja, dat moet duidelijk zijn. We hebben het erover gehad. Dat is niet reëel. In de verdergaande bewustwording zie je inderdaad dat er allerlei opvattingen zijn, dat die opvattingen altijd te maken hebben met een bepaalde keuze voor een bepaalde conditie, maar dat er wel degelijk iets aan vooraf gaat waar die condities geen rol spelen. En die sfeer is toch op zekere mate, in zekere zin, is die te kennen. Wanneer dat een besef in jezelf is, kun je daarin terugkeren. Datgene wat vooraf gaat aan elke conditie en elke conditionering, elke keuze voor een opvatting. Je kunt er terugkeren. Blijkbaar is dat iets wat hoort bij jezelf en is het inderdaad dat diepste zelf dat niet meer afhankelijk is van de condities. Je kunt het nauwelijks meer zelf noemen, maar het is wel iets wat je in deze beweging naar de kern van jezelf zijn gaat ervaren. Zodra je denkt dat je aan een conditie vastzit, zit je eraan vast. Zodra je definieert op een bepaalde manier, dan ben je dat ook. Maar je hoeft je niet op die manier vast te zetten. Dat kun je op een gegeven ogenblik duidelijk zien. En dat is ook een beweging in de 20e eeuw, die doorgaat in de 21e eeuw, dat wel steeds meer mensen die betrekkelijkheid van elke zelfidentiteit zien. Maar ja, wat krijg je dan? Je krijgt heel vaak een soort nihilisme, want nou, we hebben toch geen vaste identiteit. En dan een overgang toch naar een soort egocentrisch pragmatisme. Van, nou ja, ik zal bezorgen dat het prettig blijft in mijn leven. Of, ik maak er wel wat van in mijn leven. Je ziet dat dan toch weer een bepaalde definitie aan het eigen leven wordt gegeven. En dat heeft dan iets te maken met ja, geen groot geloof hebben in iets of zoiets, maar toch dat hele alledaagse praktische van we moeten het toch gezellig maken. Of het leven moet een kunstwerk zijn. We moeten er wat niet van zien te maken. Terwijl wanneer je de consequentie eventjes bekijkt van dat inzicht, geen enkel mens heeft een vaste identiteit. Dat je ziet dat de identiteit is opgebouwd uit allerlei verhalen. Verhalen waarin je gelooft en je zit erin vast. Dat het te maken heeft met allerlei sociale bepalingen. Maar dat het allemaal heel toevallig is en betrekkelijk. Wanneer je dat ziet, wat is dan de conclusie? Je kunt dus fundamenteel niks zeggen over de specifieke identiteit van jezelf. Hoe is dan je eigen zelfervaring? Daar kun je haast niks meer over zeggen. Ten opzichte van die oudere situatie zeg je wel, nee, het is wel een situatie van vrijheid. Oneindig zijn, bewust zijn, gelukzalig zijn. terugkeren bij mezelf, ervaar ik steeds duidelijker, wat is die zijnservaring van de kern van jezelf, de oorsprong. En we hebben ook gezien hoezeer tegelijkertijd met die terugkeer naar die oorsprong toe, steeds verder inkeer, naar één punt, het steeds meer openkomt. En dat is wel begrijpelijk, hoe meer je naar binnen komt, des te meer laat je je eigen oude condities los. Wanneer je oude condities loslaat, betekent dat een verruiming. Hoe meer je naar binnen gaat, hoe meer je openkomt.
Word je dan kwetsbaar?
Dat is dus een uitdrukking die een ik nog maakt, die een zekere beperking heeft in de dualiteit, want kwetsbaarheid betekent dus dat je open staat voor aanvallen van buiten. Voor zover je dat nog ervaart, moet je weer bewust worden van die situatie. Oh ja, ik voel me kwetsbaar. Hoe ziet mijn situatie eruit? Ik stel me nog steeds ergens op een bepaalde plek, tegenover de buitenwereld. En ik moet me ontspannen, ik wil me ontspannen. En daardoor word ik kwetsbaar, want alles wat op me afkomt, dat komt werkelijk ook binnen. En de afweermechanismen die worden opgeheven. En dat is eigenlijk wel erg gevaarlijk. Ja, dan zie je dus heel gauw dat toch weer vaak die afweermechanismen worden opgetrokken. Er worden weer bunkers gebouwd. Muren waar je achter veilig denkt te zijn. Maar het kan ook anders, dus daar praten we niet over, dat het ook op een fundamentele manier anders kan. En dat kan dus alleen wanneer je dus niet meer je opstelt als individueel apart persoontje tegenover de wereld. Wanneer dat idee verdwijnt, dan heb je die tegenstelling toch niet meer. Ja, goed. Maar daar hebben we het al over gehad. Je stelt het vast, hoe is mijn situatie nu? Ik voel het zo. Blijf daarbij op een open wijze. Je accepteert de situatie, want het is blijkbaar je situatie. Dus je zult het moeten accepteren. Zo zit het blijkbaar. Maar je kunt er wel op een open manier, met een open bewustzijn bij blijven. En dan gaat de hele situatie veranderen. Gewoon er heel rustig bij blijven, zeg ik. Ik ga daar niks in veranderen. Ik ga er niet mee bezig. Maar als bewustzijn ervaar ik dit. Als ik dat in mijn bewustzijn accepteer, liefdevol accepteer, dan komt er een beweging in, waardoor die afgescheidenheid verdwijnt.
En het gebeurt vaak in een moment van onbewustzijn, de laatdenken, hè?
Ja, daar begonnen we vanavond mee. Dat het grootste probleem is dat onbewustzijn het niet weten. En dat het enige toch blijft. Helder blijven bij jezelf. Oh ja, ik blijf bewust van een situatie, hoe die ook is. Meer in zijn beperkte vorm en datgene wat je werkelijk bent.
Kunt u iets meer zeggen over dat naar binnen gaan? Is dat je richten op je ademhaling?
We hebben het gisteren al over gehad, hè? Het is naar binnen gaan in de richting waarin je steeds meer jezelf voelt. Als eerste stap heb je dus het lichamelijk zelfgevoel. Globaal in je lichaam, misschien wat meer geconcentreerd in de hartstreek. Dus dat is of meer op hoofdniveau. Het is werkelijk eerst die gerichtheid naar buiten, die dan bij die inkeer wordt omgekeerd. En zo word je bewust van je inwendige, van je gevoelslichaam. Daar komt bewustzijn. En je zegt, oh ja, hey, hier voel ik me bij mezelf. Dat voelt goed. Dat heb je natuurlijk ook wanneer je wat meer richt op de ademhaling. Zegt, oh ja, dat is iets van mezelf. Wanneer ik daarna terugkeer, dan voel ik, oh ja, hey, nu ben ik meer in mijzelf. En mijn aandacht gaat niet naar buiten toe, dan hier weer naartoe en dan daar weer naartoe. En dan ga je erover nadenken. Nee, alle aandacht is teruggehaald in jezelf. En dat is eerst dat lichamelijke zelf zijn. En dat is concreet. En het moet concreet blijven. En dat zet je maar een tijd door. Dat heel duidelijk is. En dat bewustzijn altijd eigenlijk je hele interne lichamelijke sfeer ook in zich heeft. Je blijft je lichamelijk bewust. Dat is dat punt van... Oh ja, ik zie dat lichaam ook van buitenaf. Ik voel het heel duidelijk van binnenuit. In de hele situatie, in de hele ruimte. Dan ben je zelf bewust. Maar het proces gaat zich verdiepen. Dat heb je natuurlijk in elke goede meditatie. Je wordt je namelijk dan weer bewust, intern, in die sfeer, meer ook van jezelf als waarnemend bewustzijn. Gedeeltelijk afstandelijk, gedeeltelijk intern. Het gaat samen.
En daar wordt dat waarnemend lichaam. Waarnemen vanaf een bepaald punt. Waarin dus de persoonlijkheid geen rol meer speelt. Dan komt bij mij de vraag, wat wordt er dan nog waargenomen? Dat is dan toch niet alleen meer het menselijk leven, het gevoel onder mensen, het eigen denken, het eigen voelen, maar veel meer dan dat.
Nou, je kunt gewoon het open laten. Zeg maar, alles wat zich aanbiedt, alles wat zich toont, dat wordt vastgesteld. Zo zit het blijkbaar.
Ja, maar dat is niet meer binnen de beperkende grenzen van wat wij nu zo waarnemen.
Nou, dat moet je zelf maar onderzoeken. Er komt natuurlijk een veel grotere ruimte van ervaring. Natuurlijk is dat nog geconditioneerd. Wanneer je op waarnemersniveau aanwezig bent. Je bent de waarnemer van alle verschijnselen. Die verschijnselen die zijn natuurlijk geconditioneerd. Want ze hebben nog steeds te maken bijvoorbeeld met het zien. Het zien van bepaalde vormen. Het horen van bepaalde geluiden. Enzovoorts. Alleen het is wel natuurlijk dat wanneer je een klein beetje terugkeert... dat zintuigelijk natuurlijk er ook een grote opening komt. Ja. Dus in die zin dat er een veel meer ervaren wordt dan eerst, want eerst zat je op dat niveau zelf van actie en reactie en je zat vooral dat allemaal te regelen vanuit een beperkt ikbelang. Dus dan ervaar je veel minder alleen waarvan je denkt, nou dat is voor mij van belang. En dan ga je het ook nog eens een keer... in vormen gieten, beoordelen. Dus dat is een hele beperkte vorm van alle functies die er zijn.
Als je dat dus niet meer...
En wanneer dat terugkerende beweging er is, dan zie je dus dat inderdaad bijvoorbeeld in de zintuigelijke ervaring het veel meer openkomt. dat het ook op mentaal niveau veel meer openkomt. En zeg je, ja, het is allemaal nog steeds geconditioneerd. Het heeft nog steeds te maken met die lichamelijke functies. Alleen, er is wel heel veel vrijgekomen. Bijvoorbeeld ook die hele sterke ik-centristische krachten die er zijn, die alles op dat centrum van ik betrekken, die is daar al voor een groot gedeelte vrijgekomen. Het hangt er natuurlijk vanaf, maar goed, hoe ruimer het wordt, hoe meer ook losgelaten wordt. Nou, dat betreft juist dat loslaten van al die ik-krachten die er zijn, van actie en reactie, van weerstanden en verdringing en van beoordelingen en van dit is belangrijk voor mij en dat niet en ik ga daar naartoe. Nee, al die zaken, die komen veel meer vrij.
Dat is dus allemaal nog binnen normale menselijke denken, maar bijvoorbeeld tijdsbesef.
Nou, dan wanneer dat verder gaat, dan zie je dus dat op fundamenteler niveau van patroonvorming de zaken vrijkomen. Bijvoorbeeld in de tijd, zoals de tijd zich presenteert. Zoals de ruimte zich presenteert.
Plaatsbesef, ja.
Ja, bijvoorbeeld, daar zijn we vanmorgen ook mee bezig geweest, dat je heel makkelijk zo die ruimte kunt ervaren, lichamelijk, in die lichamelijke, energetische uitbreiding. Dan zeg je, ja, hoe groot ben je? Nou, wanneer je eerst zegt, nou, ik ben bijvoorbeeld 1,78, 1,80. En dan zie je ineens de betrekkelijkheid daarvan, wanneer je werkelijk terugkeert tot je ervaring. Want je kunt net zo goed zeggen, nou, ik ben zo groot als hier de hele kapel. En ik heb mijn hoofd er nog een beetje boven, dus ik zie de zee en ik zie het dorp. En dan zie je inderdaad dat de ruimtelijke structuren natuurlijk ook helemaal in beweging komen.
Ja, en dan heb ik de ervaring dat inderdaad bijvoorbeeld die verruiming, dat ruimtebesef wat verandert, dat je dat toch tot het moment, tot het punt van no return, dat je daar toch gebruik van kunt maken in de vorm van bepaalde condities. Dus als je inderdaad je dat zo voorstelt, zodat ze dat vanochtend hebben gedaan, als je langs de zee loopt, dan komt dat benauwde focus waar je tijd in zit, door die zit, los, maar alleen door die conditie.
Ja, dat is dus wanneer je uitgaat van een duale situatie, wanneer je daarin verkeert, dan zijn dit soort oefeningetjes nuttig en daar doen we die oefeningetjes ook.
Ja, maar dat kun je als hulpmiddel gebruiken. Ja. Het moment dat er niet meer nodig is.
Precies. Daarom worden oefeningen gegeven. Ja. Maar zie dat het wel aardig ver gaat.
Ja.
Want je kunt meteen al zeggen, oh ja, nou, die uiteindelijk bevrijdende inzicht, dat is niet meer aan condities gebonden, dus we kunnen niks doen. Maar dat geldt natuurlijk alleen voor degene die dat ineens in zijn centrale punt zo duidelijk heeft, dat alle condities wegvallen. Nou, dan praten we ook niet meer over condities en over middelen en oefeningen. Zeker niet.
Persoonlijk helemaal.
Ja. Tuurlijk, dan, dat is het directe.
Ja, dat is niet meer. Nee.
Maar voor zover dan mensen toch steeds weer erover klagen van nee, oh, nee, dat gaat niet hoor, want ik heb dit probleem en dat. Nou ja, goed. Dan zeg je, oké, tijdelijk zijn dit soort oefeningen nuttig. Maar alleen in dat ruimere kader. Dus dat is wel essentieel, dat je zegt van wat is het belangrijkste? Blijf bij die centrale waarheid zoveel als je maar kan. En dat is je centrale meditatie, die inkeer en het inzicht. Oh ja, dit is het belangrijkste, daarin ontspannen. Dat is het belangrijkste. Zijdelings, oh ja, ik ervaar dat zo'n oefening bijvoorbeeld van openkomen van de hele horizon, dat het nuttig is. Oké, doe die oefening. Wanneer je centraal blijft bij dat belangrijkste, dan zal die oefening steeds minder belangrijk worden. Maar tijdelijk kan dat even een hulpmiddel zijn. Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja, oh ja. Oh ja. Maar zo wordt het ook gezegd. De weg van de middelen is de weg van de tragen. Maar maak die omweg dus niet langer dan nodig. dat is een vervolg, want je krijgt maar al te gauw dat je bezig bent met yoga en je blijft je hele leven bezig met yoga. Je gaat zitten in zen en je blijft je hele leven zen doen en schiet er iets mee op. Nee, blijf bij het centrum. Wat is nou het allerbelangrijkste waar het om gaat? Daar heb je een besef van. Blijf bij dat besef, keer daarin terug, laat je daarin zakken. En voor de rest, heb je je bewustzijn en je verstand om een beetje verstandig de dingen maar te regelen. En dat gaat dus tot op grote hoogte. Totdat je merkt, oh nee, natuurlijk, er is iets wat het initiatief overneemt. Goed, dat is inderdaad zo in die overgang naar dat point of no return.
Ja. En dat kun je alleen maar weten door eigen ervaring, ja. Niet door aanname van...
Nee, alle aannames die zul je moeten loslaten, het gaat werkelijk... Nee, natuurlijk niet. Het gaat werkelijk om datgene wat je ervaart als de grootste waarheid in jezelf. Dat is het. En hoe meer je daarvoor open staat, des te dieper gaat het ook wat dat inzicht betreft, wat dat besef betreft. En een beetje doms wat erbij hoort en wat er niet bij hoort. En verder zijn alle woorden maar woorden. Maar goed, net zo goed als oefeningen. Voor zover je merkt, oh nee, dat is inderdaad in mijn situatie. Nuttig. Nou, wees er blij mee. Maar blijf bij het centrale. Die oriëntatie moet goed blijven. Terwijl je met oefeningen bezig bent, met woorden bezig bent. Nee. Pas dan blijven de woorden zo kort mogelijk woorden en gaat de betekenis doorwerken. En de oefening is precies hetzelfde. Dan worden de oefeningetjes steeds minder oefeningetjes, maar de betekenis van die oefeningetjes, die gaat doorwerken. En hoe sneller, hoe beter. Die centrale meditatie zal dus steeds meer continu moeten plaatsvinden. Pas dan gaat alles in je leven zich uitlijnen naar dat centrale gebeuren. En dat zal moeten gebeuren, want anders dan hou je bepaalde delen die min of meer zelfstandig verder blijven opereren in hun beperktheid.
Openheid is de grundelose acceptatie.
Ja.
Dat is een houding.
Ja. Ja. Maar om dat verder door te laten gaan, zul je dus een zekere vorm van meditatie moeten hebben waarin het open blijft. Ja. Die grondeloosheid. En daarin het totale accepteren Het daarin het loslaten. Ja. Dus wanneer het werkelijk doorgaat, je merkt dan ook in allerlei levenssituaties hoe dat uitwerkt. Bijvoorbeeld dat er een accentverschuiving plaatsvindt van datgene wat je denkt te moeten doen, naar de wijze waarop je het doet. Op een gegeven ogenblik stel je bij jezelf vast, het maakt niet meer uit wat ik doe. Het is veel meer de instelling waarmee het allemaal gebeurt, die belangrijk is.
Ja, en als je heeft een open acceptatie voor alles dat vertoont zich, dan zie je wel wat zou gebeuren.
Ja.
En je houdt niet aan een bepaalde richting, of je dat doen, oh, dat is niet wat vertoont zich.
Dat zijn natuurlijk ook heel concrete dingen die gaan veranderen in het gewone leven.
Ja.
Ja. De eigen ik-zorg, daar hebben we het gisteren ook over gehad, de eigen angst voor dat ik, dat de basis is van eigenlijk het meeste wat mensen doen in hun leven. En die verdwijnt. Als het verder doorgaat, verdwijnt dat ik-centrum.
Dan soms heeft je grotere gebeurtenissen in jouw leven waar je heeft minder prettige dingen te accepteren. Er zijn grote dingen buiten. Maar dat is een grote ding. En soms heeft je zo een ervaring, maar dan als je ziet hoe kan je dan in het dagelijkse leven verder gaan, dat is een één ding, dat is een dualiteit, één ding. Maar wel zie je, maar op het dagelijkse niveau, je heeft iedere dag niet minder prettige dingen. Niet iedere dag, maar soms heb je grotere dingen.
Ja, het principe blijft toch hetzelfde, dat heb je gedefinieerd. Namelijk, open blijven. In die grondeloosheid. Je zult ook merken dat eerst het doorwerkt op wat minder zware dingen in het leven. Zeg je, oh ja, die verdwijnen wel. Maar het zet zich verder door, doordat er ook wat zwaardere dingen ineens ook niet meer in die oude vorm worden opgepakt van, oh, wat is het verschrikkelijk en nou, het moet mij weer treffen en ik voel me slaaf ervan. En... Nee hoor. Ook daar krijg je hetzelfde proces. Dus dat is meestal ervaren als een soort voortgaand proces, terwijl je dan steeds duidelijker ervaart dat die openheid steeds meer universeel wordt voor je. Als je dat steeds duidelijker gaat ervaren, hè, dan kijk je nog eens een keer even terug. Zeg, ja, moet je eens kijken, zo reageerde ik vroeger altijd. Maar ik zie nou dat het is onzin, het is masochisme. Door alles dat zo op te pakken en dan nog een keer in je hart te stoppen en dan nog te zeggen van, oh ja, dat krimpt in en ik voel me zo beroerd.
Sterfgeval, dat je dus eigenlijk toch ergens geraden bent door een echte persoon die je voelt, een voet van voelt toch om de pijn, hè?
Ja, dat ontken ik niet, natuurlijk. Ik heb ook gezegd, juist zintuigelijk, ook in je voelen, komt het steeds meer open. Natuurlijk, dus die oude dingen, zoals dat meegevoel en dergelijke, en ook verdriet in bepaalde omstandigheden, natuurlijk, dat is er ook. En dat hoef je ook niet te ontkennen, het mag er zijn, want het hoort bij dat leven. Alleen, het gaat hier steeds om, niet om deze inhouden, het gaat veel meer om de situatie van jezelf. Hoe ziet dat eruit? En dat is dus het fundamentele. Of je zit daarin en je hebt zelf medelijden en daarom ben je verdrietig. Ik ben nog iemand anders die het moeilijk heeft, die zegt, oh, wat is het allemaal erg. Maar je hebt meer zelf medelijden dan dat je medelijden hebt met die ander. Of dat je helemaal open bent en het allemaal vaststelt. Dan zeg je, ja, inderdaad, dat is blijkbaar het leven en ik zie dat daar het lijden. En ik ervaar dat lijden mee. Natuurlijk, natuurlijk. Maar dan blijft er een open sfeer die ook zijn openheid houdt, geen grond heeft, grondeloos is. En die ruimte die blijft er en dat is de basis waarop ook weer die situatie gaat oplossen.
En dan ga je op een bepaald moment niet meer in het medelijden, maar ga je gewoon zien, die situatie is gewoon heel pijnlijk.
Ja, en je ervaart natuurlijk op een bepaald niveau van zelfpijn wel ook dat mededogen. En je ervaart ook dat lijden van die ander, want je bent ook die ander. Juist veel meer dan eerst. Want moet je eens kijken, een ik heeft heel sterk de neiging om zich af te sluiten van het lijden van anderen. Want dat vind ik niet leuk. Wanneer je een gehandicapt iemand ziet, bijvoorbeeld met de paralimentaire armpjes en zo, nou, de meesten die willen dat gewoon niet zien. Waarom niet? Omdat ze vanuit hun ik dat niet leuk vinden. Want het werkt door in hunzelf en dan vaak ze, oh hé, nee, dat hoort, wil ik niet. Nee, juist door het openkomen komt het allemaal wel over. Juist in die openheid, zonder dat ik centrum, kan het geaccepteerd worden zoals het is.
Maar dan komt er al een heleboel op je af.
Jawel, maar dat is niet meer in de oude zin van het woord. Het komt op je af. Als er een centrum is, dan kun je dat zeggen. Wanneer er geen centrum is, kun je dat niet zeggen. Want je hebt overal een centrum.
Je hebt natuurlijk tussenfases, dat we een valse weg hadden, dat we een valse centrum.
Ja. Nee, dat is de situatie die je zo bij jezelf vaststelt. Wanneer het vaststelt, blijft daarbij. Dan krijg je langzamerhand een ontwikkeling in de richting van die non-dualiteit. Dat je steeds minder daar op het plekje blijft dat zich kwetsbaar voelt. Want je bent al lang veel groter.
Dus eigenlijk drijven mee met de ruime energetische stromen, zoals deze magende uitbreiding, de alle energetische stromen die je laat tot oneindigheid zijn, dat is een stuk het leven. Maar eigenlijk weet je dat dus dat oorspronkelijke dat stem, en die twee gaan staan.
Ja, dus wanneer die uitbreiding verder gaat plaatsvinden, op een gegeven ogenblik gaat het zover dat er niks meer in het centrum overblijft.
En dan werkt niet meer verdrietig als er een naast over is.
Nu spreek ik dus over de bewustwording van wat je werkelijk bent. Zolang het leven doorgaat, heb ik gezegd, gaan al die levensprocessen door, ook die gevoelsmatige zaken. Jazeker. Alleen, er is geen specifieke identificatie meer. Dus ook dat is opengekomen. Nogmaals, er is een ervaring van het lijden van anderen, maar niet meer vanuit een ik-persoon die dat ervaart en ja, ik moet mededogen beoefenen. Nee, je bent direct dat zelf van de ander dat lijdt. Dat is non-dualiteit. Dat is je naaste liefhebben als jezelf. En natuurlijk, in die wereld, daar heb je dus eigen wetmatigheden. En net zo goed als je dat voor je eigen fysieke lichaam of toestand hebt. Daar heb je nou eenmaal bepaalde wetmatigheden die gelden op dat gebied. En dat geldt ook ten aanzien van andere mensen. En dat ontwikkelt zich ook helemaal vanzelf. Gezien alle krachten die er zijn. In die zin, het gaat inderdaad om het accepteren van, oh ja, zo gaat het blijkbaar. Compleet met het lijden dat er is. Maar dat is niet een hardheid ten opzichte van het lijden van anderen. Nee, het is eerst het doorzien van, ja, de gebondenheid van je eigen beperkte zelf zijn aan een gevoel van ik wil dat lijden niet. Een doorsnijden van die sentimentaliteit. Ten aanzien van jezelf.
Nog steeds tegenstrijdig is eigenlijk tussen
met de ene kant voortdurend mee bezig zou moeten zijn. Dus je best doen om bij hetzelfde te zijn. Anderzijds, als je dat dan eventjes bereikt, eventjes voor het verhaal, dan kan ik het gewoon dat ik zit ervaren, wat ik ervaren, dus die openheid en dus misschien ook zelfs nog wel iets verder, maar dan wil je daarin blijven, dan wil je eigenlijk dat er lekker in hangen. En dan zat je eigenlijk de weg, tenminste dan gaan we mij wat van dat je dan nog niet vergeet. Dus steeds het heen weer volgen van op het moment dat je je prettig was gaan voelen, dan vergeet je het gewoon weer.
Ja, zo gaat het. Hoe gaat het bij de meeste mensen? Maar het punt is, jij bent hier gekomen, dus er is blijkbaar iets in jezelf dat iets ontdekt heeft van grote waarde. Ook al is dat nog niet zo verschrikkelijk sterk, want het is ook sowieso dan maar weer weggezakt, maar het is er wel. Nou, wanneer je dat bij jezelf herkent, dan is die bewustwording een hulpmiddel om dat proces maar door te laten gaan. Dus dat geldt natuurlijk ook voor iedereen, om te zeggen van, hey, kijk eens, steeds dan zit je weer te klagen, omdat er allerlei dingen misgaan in je werk en in je relaties en dit wat allemaal. Maar het minste wat je kunt doen is een keer een klein beetje meer bewust worden van je eigen situatie. Van hoe gaat het eigenlijk? En je hebt een besef van hoe het eigenlijk zou moeten. Nou ja, wanneer dat sterk genoeg is, dan gaat het vanzelf verder. En dat is geen je best doen en zo. Wanneer dat zo is, dan blijf je op het niveau van de persoon zitten van ik moet mijn best doen om dit en om dat te doen. Nee, het gebeurt op een gegeven ogenblik veel meer vanzelf. Het wordt vanzelfsprekend wanneer je heel duidelijk ziet, oh ja, nee, dit is inderdaad hartstikke belangrijk. Dan is het niet een moeten, maar dan is het iets wat zichzelf zo manifesteert. En dat is de enige basis waarop het werkelijk doorgaat. Maar als enige kun je wel dat herkennen in jezelf. Ja, natuurlijk. Laat het die kant maar uitgaan.
En dan is de koers eigenlijk nog steeds een beetje vaag. Nog personeel begrijp ik ongeveer wat er gebeurt en wat er gebeuren kan. Maar je bent op zich, dan ben je een beetje regionaal, zou ik zeggen. Ja. Om het te kunnen doen, je moet aan denken natuurlijk.
Nou, ik wou net zeggen, wanneer je zo zegt, het is rationeel en je moet er aan denken. Nee, wat ik bedoel is, de herkenning van iets als belangrijk, dat is niet een rationele zaak en dat is niet de zaak van het denken. Dat is veel meer iets wat te maken heeft met een gevoelsmatig inzicht. Een intuïtief inzicht, zoals je misschien wilt zeggen, dat is ook best. Maar het heeft te maken met een inzicht dat dieper gaat dan alleen rationaliteit, rationeel inzicht. Dat kan, moet je maar kijken, rationeel inzicht is werkelijk dat je alles mooi op een rijtje hebt staan en zegt, oh ja, natuurlijk, dit zus en dat zo, dit model of klopt. Maar hier gaat het om iets veel fundamenteelers. Oh ja, dit is van waarde. En het gaat veel dieper. En omdat het veel dieper gaat, kan dat ook vanuit zichzelf verder ontwikkelen. Wanneer je dat maar openlaat. Zeg, nee, je kan van alles doen, maar dit heeft voor mij de hoogste waarde. Dus alles wat dat bevordert, dat heeft voorrang bij mij. En wanneer je werkelijk iets ziet, ook dit is belangrijk, dan gaat het automatisch.
Is het niet zo dat als ik erover na kan komen denken en ik kan over veel in de moeder?
Nee, dan kom je toch vast te zitten. Dat schiet je niet op. Nee, het zal een herkenning moeten zijn, een inzicht moeten zijn, gevoelsmatig inzicht moeten zijn vanuit een veel grotere diepte. En dan gaat het vanzelf. Dat kun je niet forceren. Het enige is, wat ik net zei, je kunt wel een klein beetje meer bij jezelf te raden gaan. Van, oh ja, ik heb dit gedaan, ik heb dat allemaal gedaan, moet eens kijken in mijn hele leven. Maar langzamerhand zie ik wel, hier er zit ergens een essentie die voor mij de hoogste waarde heeft. En daar heb ik het over gehad. Dat is iets waar je ten diepste zelf bij betrokken bent. Het is iets van jezelf. Op een dieper niveau. Nou, dat heb je altijd als zelf zijn. Ja. Je wordt je er bewust van en je kunt daarbij blijven. En je kunt daarin steeds meer zakken. Maar het dient zich vanzelf aan, of niet? Je wordt verliefd, of niet? Als je verliefd wordt, dan ga je ook niet zeggen, nou, even kijken hoor, is dat rationeel? Nee, het gaat vanuit een veel grotere diepte en het ontwikkelt zichzelf. Moet je daarvoor je best doen? Nee, helemaal niet. Want het is iets wat vanzelf zich ontwikkelt. Ja. Maar je merkt, dat is zo'n grote kracht die zich gaat manifesteren, dat die alles in je leven gaat bepalen.
Dan krijg je dan ook niet een enorme verantwoordelijkheid, omdat je zo die gevoeligheid krijgt van... dat je een deel bent, dat je de wereld zelf bent. En dan is het ook die enorme pijn dat we het vervuilen en in de auto's, de stam. Ik heb ook naar Santiago de Compostela gelopen en het was daarna heel gevoelig. Hè? Iedere dag in de natuur, in je eigen ritme en uit de rugzak je leven. Maar op een gegeven moment kom je in die drukke stad. En ik moest me weer afsluiten om daar te kunnen leven in Amsterdam, in het centrum.
Ja.
Anders, ik was te open en te gevoelig.
Ja, maar ik heb er al iets over gezegd toen, over dat lijden. Wanneer je zo gevoelig wordt, dan zeg je, dat is een hele positieve ontwikkeling, want het is een opening van al je zintuigen en van je gevoel. Het heeft veel minder te maken met iets beperkts waarbij je bent afgesloten voor allerlei zaken. Maar wanneer je zo gevoeliger wordt, moet je wel beseffen hoe het zit met jezelf. Zolang daar nog een ik aanwezig is, dan zie je, en daar hadden we het zo net ook over met Adriaan, dan wordt dat ik ontzettend kwetsbaar. En dan krijg je of het een of het ander, of je gaat langzamerhand toch weer bepaalde schillen om je heen zetten om je een klein beetje te beschermen. Maar dan heb je dezelfde situatie weer als vroeger. Nee, het kan ook anders. Dat je doorkrijgt in die grote kwetsbaarheid, je laat dat, maar je wordt je weer bewust van jezelf. Oh ja, zo is het ontwikkeld onder die condities, onder die omstandigheden. Een grote openheid, gevoeligheid. Hoe zit het met mezelf? Oh ja. Dat is nog een ruimer bewustzijn. Is er ook van mezelf. Daar kan ik dat allemaal accepteren. Het betekent dat ik niet op dat centrum van dat punt van kwetsbaarheid hoef te zitten. En het heeft ook iets dus van het accepteren van alle tekorten die er zijn in de wereld. En van het lijden in de wereld. en van de beperkingen en van alles wat niet mooi is in de wereld. Dat zul je moeten accepteren. En dat kun je alleen maar doen vanuit een standpunt waarin je los bent gekomen van dat ikje dat zich kwetsbaar voelt.
Dat is die stap naar de ruimere bewustzijn.
En dan ben je een ruime sfeer van gevoelsmatig bewustzijn, waarin er ook een acceptatie is van, nou, al het minder mooie. En alleen dat is de basis waarop je het ook kunt accepteren. Op dat niveau van een dualiteit, dan zie je hoezeer dan die kwetsbaarheid groter wordt en die gevoeligheid groter wordt en dat ik kan het niet aan. Ik had een collega bioloog en die kon die vervuiling van Nederland niet aan. En de hele ontwikkeling en op een gegeven moment heeft hij zelfmoord gepleegd. Zeg, ja, nou, dat is de uiterste consequentie van een ik die zich vasthoudt aan een ik, terwijl hij gevoelig wordt voor alles wat niet mooi is in de wereld.
Dat zie je heel veel.
Nou, dat zie je heel veel in alle gradaties. Maar je ziet het lijden. En je ervaart het lijden en je begrijpt het lijden, ja. Maar je hoopt dat de ander werkelijk ook die andere weg ook vindt van het te boven komen van dat centrum van het lijden en je kwetsbaarheid. Je zult het moeten accepteren, al die tekortkomingen, al dat minder mooie, al het lijden. Je zult het moeten accepteren. Het gaat zoals het gaat. Ten tweede, wanneer het allemaal ruim is, moet je eens kijken wat er dan allemaal wel niet ten goede kan gebeuren. Maar dat gebeurt op een heel andere wijze. Dat gebeurt niet meer vanuit een licht dat zich kwaad maakt of zo gevoelig de dingen ervaart en zegt, nee, oh, daar tegenin. Nee, op een heel andere manier. Veel meer inclusief. Dat is dus dat je niet meer afhankelijk wordt van die condities die je in het gewone leven ervaart als niet zo mooi. Je komt vrij van dat hele standpunt. En dat zal moeten, want anders dan ga je er onderdoor. Je langzamerhand begrijpen, ik heb er genoeg over gezegd, je gevoeligheid wordt groter, je bent ook degene die leidt.
Dan moet dat er ook in kijken.
Dat is dus altijd die twee kanten die tegelijkertijd gaan optreden, allereerst in je eigen lichamelijke sfeer, geestelijke sfeer, en dat geldt ook voor anderen, het geldt ook voor de hele wereldsituatie. Je bent die hele wereld. Je bent het zelf van die wereld. En je kijkt er ook naar, zodat er niet de kans is dat je ergens specifiek induikt en daar een totaal vast komt te zitten.
Je bepaalde zelf een beetje is je vriesaan.
Ja, tot op zekere hoogte, ja. Hoe meer kennis er is, hoe meer vrijheid er is. Maar ook die gevoeligheid neemt ook toe, dus het is allemaal inclusief. En juist omdat er dan een inclusieve situatie ontstaat, dan zijn er wonderen mogelijk. Juist dan. En dan gaat het dus niet om actie en reactie. We bewonderen mensen die boven zichzelf kunnen uitstijgen. Degene die zichzelf overwint is sterker dan die een stad inneemt. Je ziet op dat niveau waarop de problematiek zich voordoet, op dat niveau van het conflict, is een einde van het conflict niet mogelijk. Hooguit een vertraging of even stopzetten, maar die conflicten hou je. De enige oplossing is dat er een hoger niveau gevonden wordt waarin die tegenstelling niet is. Waarin de scheiding er niet is, waarin de dualiteit er niet is. Dat geldt dus ook voor die tegenstelling van goed en kwaad en van het lijden en van plezier hebben, van gelukzaligheid. Die tegenstellingen horen thuis op het niveau van de dualiteit. Voor zover je het leven ervaart vanuit een dualiteit, dan klopt dat. Wanneer je op een ander niveau bent waarin die dualiteiten niet zijn, zoals in het grote leven, dan is het niet meer die ervaring die er op het andere niveau was, dat het conflictueus is, dat het leefvol is. Jawel, maar het gaat dus wanneer op dat andere niveau is het niet meer problematisch. Natuurlijk is het dat en natuurlijk ervaar je dat. Maar er is primair de ervaring van dat inclusieve. Moet je eens kijken hoe het in de natuur toe gaat. Nou, er is een vrede en gevreden worden. Dat betekent niet dat je daarvoor hard moet zijn op het niveau van de ik-persoon. Zo wordt het ook wel gezegd. Nee, het is op een hoger niveau dat je ziet, oh, dit leven, dat heeft zich zo georganiseerd dat het ene erbij hoort en het andere erbij hoort.
En zo ben je met jezelf.
En dat geldt dus ook voor jezelf, dat zeg ik. Maar dat betekent meteen dat je niet vastzit op één punt. Dat het andere geldt ook. ten diepste bij jezelf die grondeloosheid. In die zin kan dat oorspronkelijk ook gekend worden als zelfkend. Atma vidya. Voortdurende ontspannen helderheid omtrent de situatie van jezelf.